onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het vierde vers van Psalm 84. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de 84e psalm. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zullen we zingen het tweede vers van de 100e psalm. De Heere is God, erken dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins wij. En wat er verder volgt uit het tweede vers van Psalm 100... na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens zal u gelezen worden uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Matthäus, daarvan het 18e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. We noemden u Matthäus 18, de versen 1 tot en met 20.
Ik geloof in God, den Vader, den almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Dierzelfde uren kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende: Wie is toch de meeste in het koninkrijk der hemelen? En Jezus een kindeke tot zich geroepen hebbende, stelde dat in het midden van hen. En zeide: Voorwaar zeg ik u, indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kindekens, zo zult gij in het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Zo wie dan zichzelf zal vernederen gelijk dit kindeken, deze is de meeste in het koninkrijk der hemelen. En zo wie zodanig een kindeken ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Maar zo wie een van deze kleinen, die in mij geloven, ergert, het ware hem nutter dat een molensteen aan zijn hals gehangen en dat hij verzonken waren in de diepste der zee. Wee der wereld, vanwege de ergernissen, want het is noodzakelijk dat de ergernissen komen, doch wee die mens door welke die ergernissen komt. Indien dan uw hand of uw voet u ergert, hou ze af en werp ze van u. Het is u beter tot het leven in te gaan, kreupel of verminkt zijnde, dan twee handen of twee voeten hebbende in het eeuwige vuur geworpen te worden. En indien uw oog u ergert, trek het uit en werp het van u. Het is u beter, maar één oog hebbende tot het leven in te gaan, dan twee ogen hebbende in het helse vuur geworpen te worden. Zie toe dat gij niet één van deze kleinen veracht. Want ik zeg u lieden, dat hun engelen in de hemel altijd zien het aangezicht mijns vaders, die in de hemelen is. Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken dat verloren was. Wat denkt u? Indien enig mens 100 schapen had en 1 uit dezelfde afgedwaald waren, zal hij niet de 99 laten en op de bergen heengaande het afgedwaalde zoeken? En indien het geschiet dat hij hetzelfde vindt, voorwaar, ik zeg u, dat hij zich meer verblijdt over hetzelfde dan over de 99 die niet afgedwaald zijn geweest. Alzo is de wil niet uw vaders die in de hemelen is, dat 1 van deze kleinen verloren gaat. Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog 1 of 2 met u, opdat in de mond van 2 of 3 getuigen alle woorden bestaan. En indien hij dezelfde geen gehoor geeft, zo zegt het der gemeente. En indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zei hij u als een heiden en een tollenaar. Voorwaar zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. Wederom zeg ik u, indien er 2 van u samenstemmen op de aarde over enige zaak, dat zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn Vader, die in de hemelen is. Want waar 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen.
Onder meer op het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte is gebaseerd artikel 32 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 32. Van de orde en discipline of tucht der kerk. Intussen geloven wij, hoewel het nuttig en goed is, dat die regeerders der kerk zijn, onder zich zekere ordinantie instellen en bevestigen tot onderhouding van het lichaam der kerk, dat zij nochtans zich wel moeten wachten af te wijken van hetgeen ons Christus, onze enige meester, geordineerd heeft. En daarom verwerpen wij alle menselijke vonden en alle wetten die men zou willen invoeren om God te dienen. En door deze de conscientiën, de gewetens te binden en te dwingen in wat manier het zou mogen zijn. Zo nemen wij dan alleen aan hetgeen dienstig is om eendrachtigheid en enigheid te voeden en te bewaren en alles te onderhouden in de gehoorzaamheid Gods, waartoe geëist wordt de excommunicatie of de ban die daar geschiet naar het woord van God met hetgeen daaraan hangt. Zingen wij van de 19e psalm het 5e vers: des Heeren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. En 6e vers: dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. En wat er verder volgt uit de versen 5 en 6 van de 19e psalm: u krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Thank you. Geliefde gemeente, als er in een gezin geen regels zijn, wordt het een chaos. Stel je voor dat de een om 5 uur wil eten, de ander om 6 uur, de volgende om 7 uur, nog een om 8 uur. Dat gaat natuurlijk niet. En zo is het ook in de maatschappij. In de maatschappij gelden er regels. Daar moet orde zijn. Anders wordt het een chaos. Ook in het kerkelijke leven geldt dat. En dat geldt dan niet alleen de plaatselijke gemeente, maar ook heel het kerkverband. Daar moet orde zijn. Luisteren naar datgene wat gezamenlijk is afgesproken. En dan moeten we vanmiddag helaas bepaalde dingen aanwijzen. Er zijn enkele gemeenten die vrouwen in het ambt bevestigd hebben. Dat gaat tegen de afspraken in die op de synode zijn vastgesteld. En de synode heeft niet zomaar gezegd dat er geen vrouwen in het ambt kunnen dienen. Dat is gebeurd na uitvoerig onderzoek van Gods woord en wat bepaalde teksten in de Bijbel betekenen die daarover spreken. Onderbiddend opzien tot de Heere. En geliefde gemeente, dan is het heel bedroevend dat sommige gemeenten toch ertoe overgaan om vrouwen tot ambtsdrager te bevestigen. Dan is een gebed nodig. Zult u ervoor bidden? Bidden voor die gemeenten die afgeweken zijn. Maar ook bidden voor onze generale synode, die daarmee te maken gaat krijgen, die zich daarover zal moeten buigen. Zullen we bidden om wijsheid voor de afgevaardigden? Afspraken dienen gehouden te worden, tenzij aangetoond kan worden, dat staat ook duidelijk in artikel 32, dat bepaalde afspraken tegen Gods woord ingaan. We dienen ons te houden aan datgene wat in de Bijbel staat opgetekend. En nu geldt dat niet alleen vrouw en ambt, maar ook als het gaat om zonden die bedreven worden in de eigen gemeente, ook in het kerkverband, dan zou er toch gebed moeten zijn voor die zondaren. En dan zou er blijdschap en verwondering moeten zijn wanneer er sprake is van schuldbelijdenis en betering van het leven. Hoe staat het daarmee, geliefde gemeente? Wanneer we soms horen van mensen uit ons kerkverband die onder censuur zijn gesteld, hebben we voor hen gebeden. Gebeden dat zij terug zouden keren van de weg die zij in zijn geslagen. Gebeden dat het zou komen tot ware schuldbeleving en schuldbelijdenis, opdat ze schuldvergeving zouden ontvangen. Daar spreekt de Bijbel over. De zaligmaker is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Opmerkelijk dat in het evangelie naar de beschrijving van Matthäus geschreven wordt over de kerkelijke tucht, nadat er geschreven is over die herder die dat ene schaap kwijt was en daar achteraan is gegaan, dat heeft opgezocht en terecht heeft gebracht. Zo zou het moeten zijn. Orde en tucht. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats instelling. Ten tweede norm. En ten derde praktijk. Orde en tucht. In de eerste plaats instelling. Ten tweede norm. En ten derde praktijk. Er staat boven artikel 32 van de orde en discipline of tucht der kerk. Orde, dat is een duidelijk woord. Er moeten regels zijn, opdat alles ordelijk zou toegaan. God is een God van orde. En discipline, wat betekent dat? Discipline betekent gehoorzaamheid aan voorschriften, aan wetten, aan afspraken die je overeengekomen bent. Ook dat dient er te zijn. Wanneer een kerk besluiten neemt op de generale synode, die geput zijn uit Gods woord en gegrond op Gods woord, dan dient daarnaar gehandeld te worden. En als het niet gebeurt, nou denk maar aan een gezin. Als een van de kinderen zich niet aan de regels in het gezin houdt, dan kan het uiteindelijk zo ver komen dat dat kind niet te handhaven is in dat gezin. Dat ligt niet aan de vader en de moeder of de liefde van die vader en moeder, nee. Dat ligt aan de ongehoorzaamheid en onhandelbaarheid van dat kind. En dan kan het zijn dat na een poosje uit huisplaatsing dat kind tot andere gedachten komt en terugkeert. Weer deel mag uitmaken van het gezin waar het toe behoort. En zich daar weer houdt aan de regels. Geldt ook kerkelijk. Als gemeenten regels naast zich neerleggen en daar niet van willen terugkeren, dan kan het zo ver komen dat ze niet te handhaven zijn in het kerkverband. Laten we ervoor bidden, geliefde gemeente. Want als we nou zien wie we zelf zijn, dat we zondaren zijn, dat we van binnen niet deugen, dan kun je toch nergens bovenuit komen. Maar dan brengt dat tot gebed voor jezelf en gebed voor anderen. Orde, discipline of tucht van de kerk. En over die tucht is al eerder gesproken. Denk aan artikel 29. Daar worden de drie kenmerken van de kerk genoemd. De zuivere prediking, de bediening van de sacramenten zoals God, zoals Christus die heeft ingesteld, en de handhaving van de kerkelijke tucht. Het is ook bijbels, de instelling van orde, discipline of tucht. Er staat in 1 Korinthe 14 vers 40, laat alle dingen eerlijk en met orde geschieden. En het formulier tot bevestiging van predikanten wordt er ook over gesproken. Zij moeten de gemeente in goede orde en tucht houden en regeren op zulke manier als de Heere geordineerd heeft. En de Bijbel spreekt ook over tuchtmaatregelen. We lezen in Exodus 22 vers 20 dat zij die de afgoden dienen uitgeworpen moeten worden. En in Leviticus 24 staat dat de vloeken die vloekten in de legerplaats, buiten de legerplaats gestenigd zou moeten worden. En denk ook eens aan datgene wat met Achan is gebeurd. De toorn van God rust op hen die voortgaan in het overtreden van Gods geboden. En ook in het Nieuwe Testament vinden we dat. Denk aan Ananias en Safira. En aan de apostelen is de sleutelmacht gegeven, dat wil zeggen, als zij naar het woord van God zeggen dat zondaren die voort blijven gaan met zondigen die de zonde blijven liefhebben, in de eeuwige rampzaligheid zullen komen, dan zal de Heere daarnaar handelen. Maar ook als ze zeggen dat er voor de grootste der zondaren vergeving is, dat de zaligmaker is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was, en als verloren zondaren de knieën mogen buigen, mogen smeken om vergeving, dan zullen zij die vergeving ook ontvangen. Als dat ook doorklinkt in de prediking, in het pastorale bezoek, dan zal de Heere ook daarnaar handelen. Orde. Denk eens, jongens en meisjes, aan al de wetten in het Oude Testament die de eredienst regelen. De Heer heeft precies voorgeschreven welke offers en hoeveel offerdieren op welk tijdstip geofferd moesten worden. Daar mocht niet van afgeweken worden. En in de dienst van de tabernakel was alles tot in de kleinste onderdelen voorgeschreven. De Heere eist dat wij hem dienen in nauwgezette gehoorzaamheid aan zijn wil. Strikjes en lisjes die er waren aan die tabernakel, we vinden het allemaal terug in de oud-testamentische wetgeving. De voorwerpen die daar gebruikt moesten worden in het dienen van de Heere, brandofferaltaar, het wasvat, het reukofferaltaar, de tafel der toonbroden, de kandelaar, de ark, alles precies voorgeschreven. En dan niet dat je alleen met dat uitwendige dienen de zaligheid zou kunnen verkrijgen. Nee, denk eens aan al die offers. Al die offers en al dat offerbloed dat vergoten werd, dat predikte ook al in de tijd van het Oude Testament de zoen- en kruisverdiensten van Christus. Alleen door hem is er zaligheid. Dat werd onderstreept. En wat een troost bevat dat voor verloren mensenkinderen die in Adam voor de rampzaligheid gekozen hebben. Bent u er ook aan ontdekt? Heeft de Heilige Geest u dat laten zien? Want is de Heilige Geest die ontdekt aan zonde, gerechtigheid en oordeel? Als dat niet gebeurt, dan spreekt ook de oud-testamentische offerdienst niet. Dan lezen wij die hoofdstukken zonder dat wij het evangelie daarin verstaan, omdat we de toorn ook nooit verstaan hebben. Denk aan die tweeslag die de Puritijnen hanteerden. Naald en draad, wet en evangelie, veroordeling en vrijspraak, toorn en gunst. Gunst alleen vanwege het borgwerk van Christus. En ook in het Nieuwe Testament vinden we voorschriften aangaande het dienen van de Heere. Verzuim de onderlinge bijeenkomsten niet. Dat betekent, kom trouw naar de kerk, de zondag, als er in de week nog wat gehoord kan worden. Als we honger hebben, dan zal ons hart er naar uitgaan. En zullen thuis ook wel eens wat ter hand nemen om daaruit te lezen. De Heere schrijft voor hoe hij gediend wil worden. We lezen dat toch ook in het boek der Handelingen. Aan welke eisen de heidenen nog zouden moeten voldoen. En was verblijd te horen wat in Jeruzalem op die eerste kerkelijke bijeenkomst, de eerste synode zouden we kunnen zeggen, bepaald was. Instelling. De Heere zelf heeft regels gegeven. Zo wil hij gediend worden. En artikel 32 verwoordt dat ook. Intussen geloven wij, hoewel het nuttig en goed is, dat die regeerders der kerk zijn onder zich zekere ordinantie instellen en bevestigen tot onderhouding van het lichaam der kerk. Nuttig en goed. Dat geldt van regels in het gezin, regels in de maatschappij, maar ook van regels in de kerk. Zekere ordinantie instellen. Nou, denk aan de kerkorde die we hebben. De Dordtse kerkorde, gegrond op Gods woord, die laat zien wat het ambtelijke werk is bijvoorbeeld. Die schrijft ook over de bediening van de sacramenten, over de catechismusprediking. Goed en nuttig. Het onderschrijven van de belijdenis, dat hoort er ook bij. Omdat die belijdenis geput is uit Gods woord en gegrond is op Gods woord. En elke predikant in de tijd naar de Dordtse synode werd verplicht om de Dordtse leerregels te ondertekenen. 200 predikanten deden dat niet, zo las ik. En die 200 werden dan ook afgezet. Want tegen dwaal- en leugenleer dient opgetreden te worden. Dat zegt Gods woord. Er wordt gewaarschuwd tegen de leer van Bileam en de leer van de Nicolaïten in het begin van het boek Openbaringen. Wat betekent dat? Dat er gewaarschuwd wordt tegen de afgodendienst en de daarmee samenhangende overtreding van het zevende gebod. Dus de geestelijke overtreding van dat gebod als het dienen van de afgoden. En de letterlijke overtreding van dat gebod. Allerlei uitspattingen die er in die tijd waren. En geldt ook onze tijd niet. Moet daar dan niet eerlijk de vinger bij gelegd worden? Afgoderij. Zedeloosheid. De Heere verbiedt het in zijn woord en gebied hem alleen te dienen vanuit het hart, vervuld met de uitgestorte liefde Gods, zodat in liefde de knieën mogen buigen voor God en de naam van Christus als de enige en volkomen zaligmaker beleden mag worden. Instelling. En wat het dienen van God betreft, dan kan het op twee manieren misgaan. Onder de Galaten, u kunt dat lezen in de Galatenbrief, waren er die teruggrepen op het Oude Testament. Al die wetten zou je nog moeten houden en daar zou een bepaalde verdienstelijkheid in liggen. En aan de andere kant waren er ook die zeiden, de wet is vervuld. Je hoeft de wet niet te houden. Denk aan de brief van Jacobus, die wijst op de vruchten van het geloof. Als de vruchten er niet zijn, als er alleen maar overtreding van Gods geboden wordt gevonden, dan is het ook mis. En we vinden dat ook terug in de christenreis. Denk aan het dal van de schaduw des doods. Aan de rechterkant van dat dal een diepe gracht. En daarmee wordt bedoeld de eigen gerechtigheid. Waar de galaten zich door schuldig aan maakten. En aan de linkerkant van dat smalle pad door de vallei van de schaduwen des doods. Een moeras. Het moeras van de zonde. Het dienen van de afgoden. En om daar nu het juiste midden in te houden, het niet te verwachten van de eigen gerechtigheid en toch door genade te mogen leven in gehoorzaamheid aan de Heere. En niet te zeggen, het doet er allemaal niet toe, want Christus heeft toch zijn bloed gestort tot volkomen verzoening van al de zonden der zijnen. Geen waardigheid in die goede werken, begrijp me goed. Geen waardigheid in die eigen gerechtigheid. Maar uit dankbaarheid, uit liefde, uit wederliefde willen doen wat de Heere vraagt. De norm. Er wordt iets bijgezegd. Bij die regels die de kerk heeft op te stellen en ook moet handhaven. Dat zij nochtans, zegt artikel 32... zich wel moeten wachten af te wijken van hetgeen ons Christus, onze enige meester, geordineerd heeft. Daar gaat het om. Wat Christus heeft bevolen. En dan is hij het die in het Nieuwe Testament duidelijk gesproken heeft over de wet. En de wet in al haar scherpte, in haar breedte, in haar allesomvattendheid heeft ontvouwd. Want het allerkleinste beginsel van de zonde, dat is al zonde. En als we daarover nadenken, geliefde gemeente, en daarbij bepaald worden, dan ben ik een zondaar en u en jullie allemaal. Allemaal wetsovertreders. Overtreders van de geboden die Christus gehouden heeft, plaatsvervangend, om het recht op toegang tot de hemel te verwerven. En die gerekend werd als de allergrootste wetsovertreder, opdat wetsovertreders zalig zouden worden, opdat er voor al hun zonden en overtredingen betaald zou worden. De wet is niet afgeschaft. Regel der dankbaarheid voor Gods kinderen. Niet afwijken van hetgeen ons Christus, onze enige meester, geordineerd heeft. God liefhebben boven alles. En de naaste als jezelf. En daarom verwerpen wij alle menselijke vonden en alle wetten die men zou willen invoeren om God te dienen en door deze de conscientiën, de gewetens te binden en te dwingen, in wat manier het zou mogen zijn. Dus als daar bij de wetten van God allerlei dingen bijgemaakt worden, dan is dat niet goed. En dan denk ik allereerst aan de tijd van de omwandeling van de zaligmaker. U weet dat het volk van Israël en het volk van Juda in ballingschap is gevoerd. Hoe kwam dat? Door het dienen van de afgoden. Maar na de terugkeer uit de ballingschap vinden wij het buigen voor de afgoden in die letterlijke zin niet meer terug. Maar hoe was het dan? Wel, er werden allerlei bepalingen gemaakt bij de wet van God. menselijke inzettingen, een juk te zwaar om te dragen. Dat gold van de zijde van de schriftgeleerden en de fariseeën. Stipt allerlei voorschriften onderhouden, zo is het nog, in het orthodoxe jodendom. Allerlei bepalingen zijn er. En in zekere zin vinden we dat ook terug in de Romeinse kerk. Daar is ook een heel wetboek met allerlei bepalingen waar men zich aan zou moeten houden. En ook misvattingen komen we tegen in de Romeinse kerk wat dat betreft. Denk aan de vergeving van de zonde, de verplichte biecht die daar is. En op zich zou je nog kunnen zeggen, kan niet verkeerd zijn als een gemeentelid zijn hart uitstort voor een ambtsdrager, voor een predikant. Maar die ambtsdrager kan geen zondevergeving schenken. Dat kan God alleen. Hij kan hooguit zeggen, als u het echt meent. En als u echt uw leven betert van binnenuit, met een nieuw hart, dan is daar vergeving voor u. Alleen in en door het bloed van Christus, maar de Heere zal oordelen over het hart. Dat komt geen enkele ambtsdrager toe. Menselijke vonden, menselijke inzettingen, die niet gegrond zijn op Gods woord en niet geput zijn uit dat woord, ja tegen dat woord ingaan, de gewetens binden, daar mag niet aan gehoorzaamd worden. Zo nemen wij dan alleen aan hetgeen dienstig is om eendrachtigheid en enigheid te voeden. Enigheid, dat is eenheid. Het eens zijn met elkaar. En te bewaren en alles te onderhouden in de gehoorzaamheid Gods. Eendrachtigheid en enigheid, daar gaat het om. En dan betreft dat de leer. De leer waarin uitkomt dat er alleen maar zaligheid is omdat God dat heeft uitgedacht. Er is alleen maar zaligheid door het werk van Christus. De Heere werkt wonderen tot eer van zijn naam. Dat komt niet uit de mens voort. Wel is de mens verantwoordelijk. En hij dient zijn knieën te buigen. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Maar eenheid, eendrachtigheid in het verkondigen van de leer. Denk aan de catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis, de Dordtse leerregels, waarin de leer van de reformatie heel duidelijk naar voren komt. Geen zalig worden door eigen werken, alleen door genade. Niet luisteren naar menselijke inzettingen, Gods woord alleen. Een lamp voor de voet en een licht op het pad. Alzo spreekt de Heere. En dat dient te klinken in de kerken vanaf de preekstoel. Niet wat zegt onze cultuur en wat vraagt onze tijd. Tijden veranderen, culturen veranderen. Maar het woord van God, dat is onveranderlijk. En wat dat woord ons zegt, daar dient ieder voor te buigen, vreest God. En houdt zijn geboden, want dat betaamt alle mensen het leven. Ja, dat dient te zijn naar de leer. Want we kunnen wel zeggen dat de Bijbel Gods woord is, van begin tot het eind. Maar als je vervolgens naar je eigen normen en inzichten leeft, dan deugt het niet. Dan zal de toren van God komen. Dat zien we toch in heel de Bijbel getekend. Het oordeel in de zondvloed. Het oordeel over Sodom en Gomorra. Het oordeel waar de zaligmaker van gesproken heeft. De poel die brandt van vuur en zilver. Dat is werkelijkheid. En daarom, geliefde gemeente, het is zo nodig. Door genade. In gehoorzaamheid aan Gods geboden te mogen leven. En dan is het waar. Want aan overtredingen worden er dan niet aangetroffen. Niet alleen maar aan de buitenkant, wat anderen ook kunnen zien en horen. Maar juist ook van binnen. En dat brengt tot de laatste gedachte praktijk. Artikel 32 besluit hiermee: waartoe geëist wordt de excommunicatie, dat betekent het uitwerpen uit de gemeenschap, of de ban. Je had de kerkelijke ban, van de kant van Rome, Luther was in de ban gedaan, dat betekent je mocht Luther doden. Zou je geen enkele straf voor krijgen, integendeel, juist een beloning. Dat werd vaak uitgeloofd. De ban. Maar Gods woord spreekt daar anders over. Het is u voorgelezen uit Matteüs 18. Hoe moeten we te werk gaan als we horen dat iemand een bepaalde ernstige zonde gedaan heeft? Dan kunnen we zo gemakkelijk zeggen, geliefde gemeente, daar moet de kerkraad wat mee doen. Maar als dat een zonde is die niet openbaar is, dus niet algemeen bekend is, dan is het heel best mogelijk dat de kerkraad er echt niets van weet. En dan is het u voorgelezen hoe dat geschieden moet in dergelijke omstandigheden. We lezen dat in vers 15 van Matteüs 18. Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, gaat heen en bestraft hem tussen u en hem alleen. Bestraft hem. Ja, je kan de zonde nooit goedkeuren, dat spreekt vanzelf. Er staat niet, praat daarover met andere mensen. Weet u wat wel goed zou zijn? Om de knieën te buigen. Te bidden voor zo'n zondaar. Te smeken dat God hem de ogen zou openen, want u kunt dat ook niet. Wat ligt daar wel op uw weg om daar naartoe te gaan? En dat valt niet mee. Dan moet er soms heel wat overwonnen worden. Maar als je nou eens naar binnen kijkt voordat je op pad gaat. En je ziet wat daar van binnen allemaal woelt, leeft en werkt. Dan moet er toch beleden worden. Ik heb het ook verdiend dat ik gewaarschuwd zou worden. En daarom in liefde, in bewogenheid waarschuwen. Nooit erboven gaan staan. Nooit in de houding van ik ben beter dan jij. Misschien doet u wel beter. Maar dat is Gods weerhoudende genade. De zonde die wij niet doen, daar worden we alleen maar voor bewaard. Liefdevol met een ander gaan spreken. Aandringen op het verlaten van de zonde, breken met de ongerechtigheid. Wijzen op het buigen van de knieën voor God. En dat er bij de Heere vergeving is. Denk aan die gelijkenis van die herder die gelezen is. Dat ene verloren schaap. Daar moet je juist heen. Stel je nou voor, jongens en meisjes, dat je ziet dat een blinde regelrecht op een diepe afgrond afstapt. als je dan niks zegt. Als je niet hard roept. Als je niet bij de schouder grijpt, dan ben je toch zelf mede schuldig aan de ondergang van die blind als die neerstort in dat ravijn. En zo is met de tucht ook. Wanneer wij weten dat iemand vastzit in een bepaalde zonde, welke ernstige zonde dat dan ook is. Want dat is niet alleen maar de zonde tegen het zevende gebod, dat geldt alle geboden van God. Als je nou echt ziet dat iemand helemaal vastzit in zijn geld en goed, en totaal niet geeft om de Heere, om zijn woord en om zijn dienst. En je kent zo iemand goed. Dat is je medestudent. Je collega. Je buurman. Dan is het toch liefdeloos als je ze iemand maar door laat gaan. Dat kan toch niet? Dan moet er uit liefde gewaarschuwd worden. En dat geldt ook in de gemeente. De gemeente is een groot gezin als het goed is. Een lichaam staat hier. De kerk. Geen los zand. Korrels die niks met elkaar te maken hebben. Langs elkaar heen leven. Nee, meeleven met elkaar. En in bepaalde opzichten moet ik echt zeggen, is er veel meeleven in de gemeente. In dagen van ziekte en rouw, ontzettend veel meeleven. En ik hoop ook gebed. Maar hoe staat het er nou voor als het gaat om de zonde, als we daarvan weten? Bekommeren ons dan wel om de naast, of zeggen we, ben ik mijns broeders hoeder? Laat een ander dat maar zeggen. En laat de kerkraad dat maar doen. Allereerst een persoonlijke taak. Indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, gaat heen en bestraft hem tussen u en hem alleen. Indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Daar gaat het om. Hij is ook op doorreis door dit leven naar de eeuwigheid. Hij moet ook God ontmoeten. Maar, vers 16, indien hij u niet hoort, zo neemt nog één of twee met u, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord bestaat. Dus als er nou niet geluisterd wordt, is het aan onze taak om dat rond te gaan vertellen? Nee. Neem nog één of twee getuigen met u mee. En probeer dan samen de ernst van de situatie onder de aandacht te brengen. En wat zou het toch groot zijn, wat zou het een wonder zijn, als de Heere zulke ernstige, liefdevolle woorden zou zegenen. Maar het kan ook zijn dat er niet geluisterd wordt. En indien hij dezelfde geen gehoor geeft, zo zeg het der gemeente. Dat zijn de vertegenwoordigers van de gemeente. Dan komt het pas bij de kerkraad. Het geldt wel een zonde die niet publiek openbaar is. Een zonde die wel openbaar is, die de kerkraad dus ook kent, dan dient de kerkraad al direct zijn verantwoordelijkheid te nemen. En bij al die stappen die dan komen, dient altijd bedacht te worden dat de toorn van God komt over hen die Gods woord blijven overtreden. We gaan daarvan zingen. 13e vers van Psalm 89. Zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan mogen zij gewis voor mijn straffen beven. 13e vers van Psalm 89. Matteüs 18, vers 17. En indien hij dezelve geen gehoor geeft, zo zegt de der gemeente. En indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zei hij u als de heiden en tollenaar. Dat is, zegt de kanttekening, als een die vreemd is van de gemeente van Christus. Niet behoort tot de gemeente van Christus. Niet zalig zal worden. En daar is nog heel wat aan verbonden. Een kerkraad gaat eerst spreken met iemand die een bepaalde zonde gedaan heeft. Waarschuwen uit liefde. En als het echt zo is en die persoon blijft daarbij, dan komt er een afkondiging van de kansel. Dat een belijdend lid of ook een dooplid, want dat kan, gezondigd heeft tegen dit of dat gebod. En dan wordt de gemeente opgeroepen te bidden voor die persoon. Te bidden om de bekering van hem of haar. Want daar gaat het om. De gewone prediking, zou je kunnen zeggen, is een gewoon medicijn tegen de zonde. Maar de tucht is een sterk medicijn tegen de zonde. En die moet ook gehanteerd worden. Stapel niet in de vrijheid van de gemeente om dat al of niet te doen. Er staat toch waartoe geëist wordt. Want dat lezen we in Gods woord. In Titus staat: verwerp een ketters mens naar de eerste en tweede vermaning. En daar komt het vandaan, onder het jodendom komen we dat ook tegen, dat er drie trappen zijn in de kerkelijke tucht. Eerst wordt alleen de zonde genoemd, en die zondaar weet dat wel, dat het hem of haar betreft. En dan moet een kerkraad advies gaan vragen van de klasse, als het niet tot inkeer, tot bekering gekomen is. En als de klasse vindt dat er genoeg en ernstig gewaarschuwd is en liefdevol gesproken is, dan komt de tweede trap van de censuur. Dan wordt de naam van de zondaar ook genoemd. Ook weer met de oproep tot het gebed. Komt er weer geen bekering, dan volgt weer met advies van de klasses de derde trap, de afsnijding. En daar hebben we ook een formulier voor. Achter in ons Bijbeltje vinden we dat terug. Misschien zal iemand zeggen: ik heb dat formulier nog nooit in de kerk horen voorlezen. Dat kan. Want meestal is het zo, als iemand gewaarschuwd is door de kerkraad en de tweede trap van de censuur gaat komen, dat men zegt: schrap mij maar, ik wil geen lid meer zijn. En zo onttrekt men zich aan de kerkelijke censuur. Toch was het beloofd bij belijdenis doen je aan die kerkelijke tucht te onderwerpen. Dat is de laatste vraag die gesteld wordt. Dus dat kan eigenlijk niet. Je verbreekt de belofte die je gegeven hebt, terwijl God daar getuige van was. Kerkelijke censuur. Een ernstige zaak. Is het niet te ingrijpend om zo te handelen? Is dat nou wel liefdevol? Jazeker, dat is liefdevol. Wordt geëist. De Bijbel spreekt erover. Stel je nou voor, dat ik ergens een kwaadaardige zwel heb binnen in mijn lichaam. Dat is geconstateerd. En een dokter zou zeggen, ik weet een goede behandeling. Ik zal een pleister op uw lichaam plakken. Nou, wat denken we daarvan? Zo'n dokter zou ik totaal niet vertrouwen. Het mes zal erin moeten. En zo is het nu ook bij de tucht. De tucht is inderdaad een scherp, pijnlijk middel. Maar het woord tucht komt van het Duitse woord trekken. En dat betekent dus wegtrekken bij de zonde vandaan. En omdat we zo'n zondig hart hebben, omdat de zonde zo sterk is, is er echt een zeer krachtig middel toe nodig. En dan mogen we dankbaar zijn dat de Heer ons die tucht ook heeft gegeven, dat Gods woord daarvan spreekt. En natuurlijk, daar kan misbruik van gemaakt worden. Het is echt wel eens gebruikt om lastige mensen kwijt te raken, zo zou het nooit moeten. Het is op genezing gericht. Genezing van die zonde, waar die zondaar anders in de eeuwige dood, in de eeuwige rampzaligheid terecht zou komen. Als u ziet dat één of meer van uw kinderen ontspoort of ontsporen, laat u dat dan zomaar gaan? Dat zou toch liefdeloos zijn? Liefdevol ernstig dient er gesproken te worden en gebeden te worden. En zo is het nu ook in het grote gezin van de gemeente. Liefdevol, nooit uit de hoogte en altijd wijzend op de vergeving die er bij de Heere is. Dat de zaligmaker juist op deze aarde is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren. Daarop wijzend. Zo de tucht gebruiken. En dan lezen wij in het formulier van de ban of afsnijding van de gemeente van Christus dat er een gebed wordt uitgesproken in dat formulier. Moeten we eens horen hoe dat gebed begint. O rechtvaardige God, barmhartige Vader, wij klagen onszelf aan vanwege onze zonden voor uw hoge majesteit. Dus jezelf aanklagen, daar begint het mee. En bekennen wel verdiend hebben de droefheid en smart die ons is aangedaan in de afsnijding van deze onze gewezen medelidmaat. Dus de gemeente heeft dat verdiend dat dat gebeurt. Dan is de gemeente op haar plaats. Dan ben je de slechtste gemeente op de wereld. En als je nou de grootste zondaar mag zijn, in het waarschuwen van anderen en bidden mag voor anderen, zou de Heer dan geen wonderen kunnen doen? En moet u horen wat er nog meer volgt. Ja, wij zijn allen waardig om van u afgesneden en verbannen te worden, om onze grote overtreding wil, zo gij met ons in het gericht wilt treden. En dan wordt er ook gebeden voor de bekering, de terugkeer van dat lidmaat dat wordt afgesneden. En dan is daar ook dat formulier. Formulier van wederopneming van de afgesnedenen in de gemeente van Christus. En zoals er nou blijdschap was bij die vader die op de uitkijk stond of die verloren zoon al zou terugkeren. Zo is er blijdschap in de hemel en blijdschap in de gemeente. Als een grote zondaar of zondares de zonde en schuld mag belijden. levensverbetering mag vertonen. Dan wordt zo iemand weer opgenomen in de gemeenschap der kerk. En dan staat er, en gij geliefde christenen, gaat dus over de gemeente dan, ontvang deze uw broeder met toegenegenheid van het hart. Zijt vrolijk dat hij die dood was, weder levend is geworden, verloren was en gevonden is. Verheugt u met de engelen des hemels over deze zondaar die zich bekeert. Houd hem niet langer voor een die vreemd is, maar voor een medeburger der heiligen en huisgenoot Gods. Zo dient het te zijn. En als we nou eerlijk zijn, geliefde gemeente, dan moeten we belijden dat we in Adam alle teugels van ons afgeworpen hebben. We willen de Heere niet gehoorzamen. En daarom hebben we het nodig dat er naar Bijbelse regels gehandeld wordt. Ook in het kerkelijke leven. Dat had Israël nodig, dat heeft de gemeente vandaag nodig. En als de tucht moet worden toegepast, laten we veel bidden voor hen op wie dat wordt toegepast. Heere, bekeer hen. Uw koninkrijk komen. Ge hebt toch maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. En als we nooit met de tucht te maken krijgen, dan is dat reden de Heere te danken. Dan heeft hij bewaard voor uitbrekende zonden en ongerechtigheden. Maar van binnen woelt en leeft er heel wat. Denk aan Paulus. Die nam zichzelf waar tot aan het einde van zijn leven als de voornaamste, als de grootste zondaar. Maar verlossing zal komen naar ziel en lichaam. Wat zal dat toch een verandering zijn? Naar ziel en lichaam, klein en groot in de genade. De Heere volmaakt dienen en loven tot in eeuwigheid. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, geef de praktijk naar uw woord van de kerkelijke tucht. Verbind er uw zegen aan. Geef onderwerping daaraan als het nodig is. En verwondering als het niet nodig is. Maar dan geldt toch van ieder mensenkind uw toren verdiend te hebben. En dat er nu alleen verlossing is door het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Heb dank voor alles wat u gaf. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Wees met ons in de week die weer is aangebroken. Help bij alle maatschappelijke en ambtelijke arbeid. Ook als er gesprekken zullen zijn met belijdeniskatten, gezanten die zich opgegeven hebben daarvoor. Zegen het tot eer van uw naam. En ook als de openingsdag er zaterdag zal zijn, verbind ook daar uw zegen aan. Denk ook het onderwijs dat gegeven mag worden, de opvoeding. Zonder u kan niemand iets doen. Bewaar voor gevaren die er altijd zijn. Ook onze vissermannen en anderen die zich op het water bevinden vanwege hun werk, bewaar bovenal voor een onverzoend sterven. We smeken het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het eerste vers van Psalm 32, welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. Het eerste vers van Psalm 32. Ontvangt nu de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.